Ik wil vanmiddag beginnen met een gedeelte te lezen uit het Oude Testament, namelijk Psalm 25. Psalm 25, waar feitelijk boven staat een psalm van David. Eigenlijk staat er alleen maar van David. En dan staat er: tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen, zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wreveliger haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover. Op Psalm van David staat erboven en bij David dienen we altijd meteen te denken aan de zonen Davids. En het is, blijft natuurlijk een vaste waarheid, een vast gegeven, dat de woorden die David sprak, zeker in de psalmen en zeker ook in deze psalm, in de eerste plaats thuis horen in de mond van de zonen Davids. Het is ongetwijfeld zo dat het gebed om uitredding en het gebed om leiding vanuit de hemel, dat dat gebed om leiding gesproken werd door de Heer Jezus zelf, die ook inderdaad werd uitgeleid uit benauwdheden en uit ellendigheid enzovoorts. Daar spreekt deze psalm over, maar het neemt niet weg dat als alle psalmen, ook psalm 25 een toepassing heeft vervolgens op de gelovigen in het algemeen, zou ik willen zeggen. En in de praktijk houdt dat dan in dat het een toepassing heeft speciaal op de gelovigen uit Israël, in het verleden, maar meer speciaal ook in de toekomst. En aan de andere kant ook een toepassing op de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Dat is een algemeen principe waar ik nou niet speciaal verder op in zal gaan vanmiddag. Maar ik wil toch eerst wat algemene dingen zeggen over deze psalm, omdat het dan makkelijker is om later die psalm nog eens op eigen gelegenheid en op je gemak thuis door te lezen. Het eerste wat ik dan zeg is dat deze psalm zich laat verdelen in drie stukken, drie gedeelten. Het eerste is vanaf vers 1 tot en met vers 7, waar we in feite niets anders vinden dan een gebed van de psalmist om uitleiding. Uitleiding uit een situatie van de, kennelijk van de tegenwoordige wereld. En om het dan maar in één keer goed te zeggen, kennelijk is het ook een gebed om uitleiding uit de slavernij. Slavernij van de zonde, maar ongetwijfeld ook slavernij van de wet. Want vers 1 tot en met 7 vraagt eigenlijk aan de Heer in de hemel om uitleiding uit de slavernij en daarom feitelijk uitleiding uit het oude verbond. Dat wordt des te duidelijker wanneer we het tweede gedeelte van deze psalm zien. Dat is vanaf vers 8 tot en met vers 14. Waar gesproken wordt over dat men feitelijk uitgeleid wordt. Dat namelijk de Heer zelf een weg wijst Een weg tot verlossing, een weg die in ieder geval uitleidt vanuit de slavernij van al het oude, vanuit het voorgaande. Maar het is wel een weg die onbekend is en die onderwezen moet worden aan degene die op die onderwijzing wachten. Dat is wat je zo leest als je die verse doorleest. Het gaat om een weg, een verborgen weg, die de Heer openbaart. En ik kom er uiteraard straks op terug. En daarna krijgen we nog het laatste deel van deze psalm, namelijk vers 15 tot en met vers 22. Die dan ook spreekt over uitleiding, weer uitleiding uit benauwdheden. Maar kennelijk zijn we dan terechtgekomen in de toekomst. En daarmee wordt het verhaal heel eenvoudig, want het betekent dat vers 1 tot en met 7 verband houdt met het oude verbond en de redding uit het oude verbond, waarna vers 8 tot en met 14 spreken over de weg die God gaat met de gelovigen nu in deze tegenwoordige bedeling, in de bedeling van de verborgenheid, zoals Paulus dat noemt. En de verborgenheid worden ook uitdrukkelijk genoemd in vers 14. En vers 15 tot en met 22 spreken dan over de redding die er is voor de gelovigen, ook in een volgende bedeling. Dat is de bedeling die de Bijbel noemt, de bedeling van de volheid der tijden, maar die wij in het algemeen aanduiden als de bedeling van de verdrukking. Want daardoor wordt die bedeling gekenmerkt. Verdrukking, het is de dag van de benauwdheid van Jacob. En daarom in deze verse wordt gesproken over de benauwdheid waaruit men zou moeten uitgeleid worden om vervolgens te komen in het beloofde land, in dat wat beloofd is. En dat is dan bestemd voor Israël. Dat is het laatste vers. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Want een gelovig Jacob, wat daar Israël genoemd wordt, dat wordt inderdaad verlost uit deze benauwdheden en gaat ook het nieuwe verbond in. Zodat we eenvoudig zien eerst een gedeelte wat spreekt over het oude verbond, waarvan men verlost moet worden. Dan het middelste gedeelte wat spreekt over het nieuwe verbond, maar dan de verborgenheid daarvan, de verborgen toepassing daarvan op de gelovigen van vandaag. En daarna vers 15 tot en met 22 over het nieuwe verbond in zijn toepassing straks in de toekomst op Israël. En onder al die omstandigheden wordt gesproken in deze psalm over uitleiding. Leiding namelijk uit de slavernij, in het algemeen verlossing van alles waar men van verlost moet worden. En dat in verband met een voorgaande bedeling, maar dat ook in verband met de tegenwoordige en zelfs met een toekomende bedeling. Zodat je rustig boven die psalm had kunnen zetten dat het gaat over de leiding, of eigenlijk de uitleiding van God. We zullen dat zo zien. In de tweede plaats hebt u misschien gemerkt dat ik die woorden die aan het begin van de verse staan heb overgeslagen. Die staan schuin gedrukt. Dat betekent dat ze er ook in de grondtekst niet staan, dus heb ik ze ook niet gelezen. Waarom staan ze hier dan wel? Wel, die woorden alef, beet, gimel, dalet, he, wou, zaaien, get enzovoorts. Dat zijn aanduidingen van, zijn namen van Hebreeuwse letters. En deze woorden zijn hier in de vertaling opgenomen om aan te geven dat deze versen beginnen met de letter die hier genoemd wordt. Dat wil zeggen, ik neem maar een voorbeeld, vers 3 begint met de letter gimel. Dat is dus de eerste letter van het vers. En vers 4 begint met een dalet. En vers 5 begint met een he. En halverwege vers 5 vindt u dan de vouw, want zo wordt hier genoemd. Enzovoorts. En vers 6 begint met een zaaien. En u zult zeggen, wat is daarvoor bijzonders aan? Wel, de bijzonderheid is dat deze letters alfabetisch staan. Het is gewoon de opsomming van het alfabet. Het eerste vers begint met een alef. Het tweede, althans de tweede helft van vers 2 begint met een B, zal ik dan maar zeggen. Het is dus gewoon zo dat we hier bij deze versen, aan het begin van het vers, de volgende letter van het alfabet vinden. We noemen dat dan ook een alfabetische psalm, in gewoon Nederlands. Het bijzondere echter van de alfabetische psalmen is in het algemeen dat ze, doordat het hele alfabet aan het begin genoemd wordt, de uitdrukking zijn van alles wat er maar gezegd kan worden. Het is een volkomenheid in zich. Ik bedoel zo, deze psalm begint in principe althans achtereenvolgens met alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Dat wil zeggen, wat er ook te zeggen valt, welke letters je ook gebruiken kunt, ze zijn er allemaal, ze staan op volgorde enzovoort. En dat is dus compleet. Dat is de gedachtegang. Verder is het een gebruik wat wij niet zo goed meer kennen. Het enige wat ik me kan herinneren is het Wilhelmus, waarvan alle coupletten beginnen achter en volgens met de letters van de naam Willem van Nassau. Ja, dat, zo is het nog eenmaal. Dat is ook zoiets. Bepaalde letters in een bepaalde volgorde. Maar deze alfabetische psalmen, nogmaals, die hebben dus de intentie om aan te geven, dit is al wat er gezegd kan worden, er is een volledigheid in zich, er mankeert niks aan. Maar het bijzondere ervan is dat we slechts één alfabetische psalm kennen die werkelijk aan die eis voldoet. En dat is psalm 119. Ik wou hem eerst even met u doorlezen, maar bij nader inzien heb ik daar toch maar vanaf gezien. He, dus dat doen we niet. Maar dat is de enige psalm waarbij dat werkelijk helemaal klopt. Want het bijzondere van deze psalm en al die andere alfabetische psalmen is eigenlijk dat er altijd wel wat aan mankeert. Het is niet helemaal perfect. Deze psalm is wat moeilijk, maar het enige wat er echt aan ontbreekt in de opsomming van het alfabet is dat er één letter mist, namelijk aan het begin van vers 18. Daar had een kof moeten staan en die staat er niet, want er staat een resh. Kortom, er had een Q moeten staan en in plaats daarvan staat de volgende letter, namelijk de R. In het Hebreeuws komen die ook achter elkaar, hè? Q, R, dat is in het Nederlands ook zo. Dus in plaats van dat er een Q staat, staat er een R. En dan in het 19e vers, daar had dan de R moeten staan en die staat er dan ook inderdaad. Kortom, we missen er één en de andere wordt verdubbeld. En dat is eigenlijk het enige wat eraan mankeert. En nou ik het er toch over heb, even heel vlug. Ik kom er dan niet meer op terug. Vers 1, daar staat boven van David en daarna begint het vers zelf en dat begint dan met tot u o heren, dat begint met een alef en dan het begin van vers 2, namelijk mijn God begint ook met een alef en daarna op u vertrouw ik, dat begint met een beet. Dus sommigen zeggen de alef staat dubbel, maar dat kun je beter vergeten. Gewoon vers 1 begint met die alef en vers 2 begint niet met de woorden mijn God, maar vers 2 begint met op u vertrouw ik. En daar mankeert dus niks aan, dat is helemaal in orde. En er is nog een moeilijkheid, namelijk in vers 5, daar ziet u he en vouw staan. Dat komt omdat leid mij in uw waarheid begint met de he en de woorden en leer mij begint met de vouw. Want deze vouw is gewoon het woordje en. Dus vers 5 moet eigenlijk in tweeën gesplitst worden dan, om het helemaal goed te doen. Nou, dat is het enige. Maar alle letters zijn er dus, er mankeert er geen één aan. Het ene die mankeert is die van vers 18. Er had een kof moeten zijn en in plaats daarvan staat er een resh. En de enige verklaring die ik kan bedenken is heel eenvoudig. Dat is namelijk dat de kof, de letter die hier dus ontbreekt, dat is de letter van het ingaan in het koninkrijk. Dat is die kof. Dat is de kof betekent namelijk oog van de naald. Ik heb het wel eens eerder aangehaald bij andere gelegenheden. De kof betekent oog van de naald. Vandaar dat een Q ook eigenlijk een naald is, ook in het Nederlands. Namelijk het oog, een heel groot oog, met nog een kleine streep eraan. Want die streep staat voor de naald en het oog is waar het werkelijk om gaat. Vandaar die Q. Nou, gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald dan de rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Waaruit dus volgt dat de kof, de Q dus, de uitbeelding is van het ingaan in het koninkrijk der hemelen. Meer ga ik er nou niet van zeggen, want dan raak ik veel te ver van het onderwerp af. Maar de zaak is dus dat waarin deze psalm om gevraagd wordt, is eigenlijk gewoon om die kof. De vraag van de psalm is aan het begin eigenlijk, op u vertrouw ik, Heer, kortom, leid mij. Waarin? Ja, uiteraard het koninkrijk binnen. Want de vraag van deze psalm is, waar is de kof? Waar is het ingaan in het koninkrijk? Wie leidt mij dat koninkrijk binnen? Dat vraagt die hele psalm om. En het antwoord is dan, dat is heel moeilijk hoor, het antwoord is dan de resh. Want in plaats van een kof staat er die resh. En resh betekent hoofd. Of eerste, het komt voor in het eerste woord van de Bijbel, bereshit, in den beginnen. Dus het betekent ook begin, maar de normale betekenis is hoofd, resh, of ras, zo wordt het ook wel eens gelezen in de Bijbel. Het betekent hoofd, het is namelijk dat wat leiding geeft, en daar heb je het hele verhaal. De vraag is, wie brengt mij het koninkrijk binnen? Hè? En het antwoord is, de eerste, degene die vooraan gaat, het hoofd zelf, namelijk Christus, want de resh is daarmee inderdaad de aanduiding van Christus zelf. Die in de beginnen was, zal ik maar zeggen, en die ons voorgaat, want lijden wil in principe zeggen dat hij voorgaat en dat hij de weg wijst. Wel, dat is wat het hoofd doet, wat de resh doet. Hij is namelijk de voorganger, daar komt het op neer. Nou, daarmee is de vraag beantwoord. Zie. Nou, nou gaan we naar de psalm bespreken. Nou weet u eigenlijk waar de psalm om gaat. Namelijk hoe men het koninkrijk binnenkomt. Dat wil zeggen hoe men uitgeleid wordt uit het oude verbond en het nieuwe verbond ingaat. Want dat is hetzelfde. Dat is ook het ingaan van het koninkrijk. Hoe dat moet gebeuren. Waar is die ingang? Wie brengt men erbij? En dan is het antwoord, dat doet hij die het hoofd is zelf. Namelijk de Heer. En dat blijkt ook wel. Dan begin ik in vers 1. Er staat, tot u, o Heer, hef ik mijn ziel op. En dan, mijn God, op u betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Bijzonder is dat volgens sommige commentaren deze verzen eigenlijk twee keer beginnen met een aanlef. Eerst aan het begin van vers 1 en daarna de uitdrukking mijn God, wat feitelijk bij vers 1 zou horen, begint weer met die aanlef. Het is tweemaal een aanlef en dat wordt in verband gebracht dan met de tweemaal resh, aan het begin van vers 18 en 19. En dat is erg interessant, omdat in die eerste verse de psalmist zijn ogen, eigenlijk zijn zielstaten, opheft tot de Heere. Maar in de praktijk betekent dat dat hij inderdaad omhoog kijkt, in overeenstemming met bijvoorbeeld, even kijken, waar was het? Vers 15, mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere. De psalmist kijkt dus omhoog, in vers 1 en 2 bij de dubbele alef, maar in vers 18 en 19 bij de dubbele resh kijkt de Heer naar beneden. Want er staat dat de psalmist zegt, aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. En dan weer, aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, ze haten mij met een wrevelige haat. Kortom, de psalmist kijkt omhoog en verwacht vandaar zijn verlossing. Hij ziet omhoog precies zoals de Hebreeënbrief dat 13 hoofdstukken lang ons voorhoudt. Namelijk dat wij naar onze overste, onze voorste, onze resh, ons hoofd, onze leidsman zouden zien, namelijk naar boven. En hij van bovenaf ziet op ons neer en kent onze omstandigheden. Dat is ook de Hebreeënbrief allemaal. En hij geeft ons ook uitleiding. En daar eindigt de Hebreeënbrief mee met uitleiding. Namelijk het uitgaan uit buiten de lege plaatsen. Het is hetzelfde verhaal. Het ingaan in het heiligdom en het uitgaan uit de lege plaats hier op aarde. Nou, dat is wat hier ook om gaat. Het ingaan in het koninkrijk en het uitgaan uit de slavernij van deze aarde. De psalmist zegt dus, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. De psalmist bevindt zich kennelijk in een vijandige omgeving, zoals elke gelovige zich bevindt te midden van een vijandelijke wereld. Maar de psalmist weet ook, in vers 3, ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen, zonder oorzaak. Maar degene die trouw is, degene die het verwacht van de Heer, die zal inderdaad niet beschaamd worden. Zelfs de vertalers hebben erbij gezet dat dit overeenkomt met Jesaja 28 vers 16... waar inderdaad geschreven staat over de kostelijke steen, de uitverkoren steen die vast gegrondvest is, dat degene die zich daar aanklemt, die zal niet haasten, kortom, hij zal niet beschaamd worden. En dat wordt ook zo aangehaald in Romeinen 10 vers 11. Wie namelijk zijn vertrouwen stelt op de Heer, zal nooit beschaamd worden. Dat is een vast thema in het Oude Testament en het wordt ook uitgebreid toegelicht in het Nieuwe Testament. Wie zijn vertrouwen op de Heer stelt, zal niet beschaamd uitkomen. De enigen die beschaamd worden werkelijk, die teleurgesteld zullen worden, zijn zij die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Er is geen oorzaak om trouweloos te handelen en toch handelen velen trouweloos. Trouweloos wil gewoon zeggen ontrouw. Ontrouw namelijk aan het woord des Heren. Daar gaat het hier om in deze psalm. De Heere spreekt en de Heere leidt. De Heer geeft onderwijzing via zijn woord uiteraard. En wie daar zijn vertrouwen op stelt, die zal niet beschaamd worden, vers 2. Maar wie zijn vertrouwen daar niet op stelt en die dus trouwelooslijk handelt, die zal inderdaad beschaamd worden. Want er zal blijken dat hij het verkeerde paard gewed heeft, om het dan in gewoon Nederlands te zeggen. Er zal Hij heeft zijn vertrouwen gesteld op de verkeerde dingen. En daarom staat er, het is zonder oorzaak. Er is geen reden toe om het woord van God niet te vertrouwen. God heeft altijd wat hij gezegd heeft waargemaakt. Hij is altijd betrouwbaar gebleken. En toch, merendeel van de mensheid is ontrouw en gelooft niet dat wat God gezegd heeft. Althans, stelt er zijn vertrouwen niet op. En dat is het, hè? Dat is ongeloof. Maar van hen wordt gezegd, zij zullen beschaamd worden. Maar degene die op God vertrouwt, namelijk de psalmist, zegt in vers 4... Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Dat is een herhaling, hè? Maak mij uw wegen bekend, oftewel, leer mij, onderwijs mij uw paden. Het is niet één weg. Ik hoop dat dat duidelijk is. Er staat niet, leer mij uw weg of leer mij uw pad. Er zijn meerdere wegen, er zijn meerdere paden. In het algemeen is het zo dat God verschillend handelt ten opzichte van verschillende mensen. God heeft een verschillende bestemming ook voor verschillende mensen. Dat kun je in de Bijbelse historie gemakkelijk terugvinden. Bovendien zijn Gods wegen verschillend met betrekking tot verschillende bedelingen. Dat is zo. Hoewel al die wegen met elkaar gemeen hebben dat het de wegen van de Heer zijn. En die wegen hebben allemaal te maken met de weg door dood en opstanding heen. Een weg uit het oude, uit de oude schepping, uit de slavernij, uit de dienstbaarheid naar de vrijheid. Dat is wel duidelijk, maar die wegen zijn verschillend. Ik bedoel het gewoon letterlijk. Laat ik een voorbeeld geven. Noach werd geroepen, ik zou bijna zeggen uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Want hij moest in de ark en dat was zonder te weten waar hij komen zou. Ik loop vast vooruit op de roeping van Abraham, maar u neemt me dat niet kwalijk, denk ik. Er gebeurde precies hetzelfde, daar gaat het nou maar om. Hij ging in het schip, zat ook in het schip. Ik weet niet of het er echt 276 waren. Hè? Maar dat moet ik maar eens uitzoeken, hoe ik daar nou weer bij kom. Maar in ieder geval, hij wist niet waar hij terecht zou komen. Maar de Heer leidde hem uit en plaatste hem op wat voor hem een nieuwe wereld geleken moet hebben. Op een andere wereld als het ware. En in een andere bedeling, een andere huishouding. Nou, dat was het. Hij werd uitgeleid. Hij was te midden van zijn vijanden. Maar God maakte zijn wegen bekend. Met name aan degene die op hem vertrouwde. Dat was in dit geval dus Noach. En Noach onderwierp zich aan Gods weg enzovoorts. En daardoor is hij behouden geworden, staat er in Hebreeën 11. Zo is het nou eenmaal. Noach was door goddelijke aanspraak vermaand van dingen die nog niet gezien werden, maar daardoor werd hij behouden, hij en zijn gezin enzovoort. Dat is het verhaal. Maar de weg van Noach was een andere dan die van Abraham. Abraham hoefde niet het schip in, hè? Maar Abraham moest ook uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Hem werd niet verteld waarheen, hem werd alleen gezegd dat de Heer hem wijzen zou ooit, ergens. En eigenlijk is het zo dat die weg van Abraham nog niet eens voor de volle 100% voltooid is. In ieder geval de weg van de afstammelingen van Abraham ook niet. En de afstammelingen, de erfgenamen van Abraham, hebben nog steeds niet het land wat de Heer hem beloofd heeft erfelijk in bezit genomen, om het dan zo te zeggen. Maar niettemin, de waarheid is dezelfde. Abraham verliet zijn land, zijn maatschap, zijn vaders huis. Hij ging op weg, hij wist niet waar hij terechtkomen zou. Maar dat is het punt ook niet. Het is geen handelsovereenkomst die een gelovige sluit met de Heer. Het is een kwestie van geloof, van vertrouwen in de Heer. Daar gaat het werkelijk om. Het is altijd zo, als je dingen zwart op wit wil hebben van tevoren, dan ben je bezig met een handelsovereenkomst waarbij men elk risico wil uitsluiten en waarbij men bovendien een handvat wil hebben om bij het ingebreken blijven van de andere partijen dwangmaatregelen uit te oefenen. Dat wil zeggen, we kunnen de andere partij voor het gerecht dagen omdat hij niet aan zijn verplichting heeft voldaan en hij heeft getekend, dus moet hij enzovoort. Hij moet leveren of betalen of weet je veel. Dat soort dingen. Dat is een handelsovereenkomst. Dat vind je in de Bijbel niet of nauwelijks, want ik wil wel een slag om de arm houden. Maar de algemene regel is dat de Heer zegt, je moet zus en je moet zo en dan, daarna kom je wel weer verder. Ja, er was laatst iemand die vroeg aan onze Jacob de weg. Toen zei Jacob, u gaat 4 keer linksaf en dan vraagt u het nog maar eens. He? Waar ze, zo ongeveer is het, alleen het zal niet 4 keer linksaf zijn. Eerder rechtsaf, denk ik altijd. Maar in ieder geval, zo is die weg wel. Die gaat stap voor stap. Dat is niet een lange weg van ik moet van hier naar daar en ondertussen moet ik me zien dat ik me red. Maar het is er een van leiding. We hebben later een illustratie daarvan in bijvoorbeeld weer het begin van weer een andere bedeling, namelijk bij de uittocht uit Egypte, waar Israël geroepen werd uit Egypte. Ja, waar naartoe, dat was werkelijk niet duidelijk. Ja, ons wel, want wij vergelijken die schriftplaatsen. Wij weten trouwens waar ze terecht kwamen, dus we weten ook waarom. En we weten ook dat God aan Abraham beloofde dat zijn afstammelingen dat land zouden krijgen. En dus werden ze uitgeleid uit Egypte naar Kanaan. En dat geloofde Jozef ook. En daarom had hij bevel gegeven aangaande zijn gebeente, staat er. Dat is allemaal tot je dienst. Maar als je Exodus leest, de geschiedenis van de uittocht, dan lees je niet meer dan dat Mozes geroepen werd om leiding te geven aan het volk wat God zich verkozen had, om hen te kiezen uit. Niet hen te bestemmen voor iets, maar hen te kiezen ergens uit. Zij moesten eerst uit Egypte. Daarbij werd er niet verteld hoe de weg zou gaan. En bovendien, ik denk dat velen zich nog bedacht zullen hebben als ze geweten hadden dat de weg naar Kanaan 40 jaar zou duren. Nou ja, daar kunnen we over verder discussiëren. Maar het punt is, ze wisten het niet. Het werd ook niet gezegd. Ze moesten alleen volgen. Ze moesten handelen volgens voorschrift wat God gaf. Voorschrift aangaande het paaslam en dat soort dingen meer, u weet het wel, u kent de geschiedenis wel. En ze moesten uit en het enige, en als farao vraagt waarom moet dat, dan zegt Mozes niet. Dat komt omdat God aan Abraham beloofd heeft dat hij, enzovoort, dat wordt allemaal niet gezegd. Mozes zegt alleen, het volk moet uitgaan, want het moet de Heer een feest vieren. Waar? In Kanaan? Nee hoor. He? In de woestijn. Verder niet, verder ging dat niet. En toen men de andere dag op de 15e Nisan op weg ging, toen ging men op weg kennelijk in een verkeerde richting. Want men was de wanhoop nabij. Nou was men de Heer gevolgd, maar was de wanhoop nabij. Want de weg liep dood, de weg kwam namelijk uit bij de zee en dan kon je niet verder meer. En toch kon je wel verder. Maar pas toen Israël daar aan de oever van de Schelzee was, toen zei de Heer tot Mozes wat hij moest doen enzovoorts. En de wateren weken en waar geen uitkomst leek, daar was wel een uitkomst. Maar men wist het van tevoren niet. En zo ging het steeds. Men kwam in de woestijn waar men niets te drinken had en niks te eten. Maar er kwam wel water en er kwam ook wat te eten. Er waren ook geen schoenmakers. En die kwamen er ook niet, maar die hadden ze ook niet nodig. Dat kon natuurlijk ook nooit naar onze normen, maar het was nou eenmaal zo. Ik moet er altijd aan denken, als Israël naar menselijke ideeën plannen gemaakt had voor die tocht door de woestijn, dan hadden ze van tevoren in het groot schoenen ingekocht in Egypte. En dan hadden ze dingen mee moeten sjouwen en dan bleek dat ze het niet nodig hadden. Dat is ook wat, hè. Het was allemaal niet nodig, de kleding versleet niet, staat er allemaal. Maar de Heer zou die uitkomst geven, de Heer zou hen leiden. En het kenmerk dus van de gelovigen is dat de afloop van hun weg, de afloop stond wel vast, maar de weg hoe die zou zijn stond niet vast, maar zij gingen. Daar ging het om. In vertrouwen op de Heer. De Heer heeft gezegd, dus men stelde zich daarvan afhankelijk. Nou, daar gaat het om, de gelovigen. Wordt dus niet teleurgesteld, maar de Heer maakt aan hen zijn wegen bekend. Hij leert hen zijn paden en die wegen maakt hij bekend, niet als een leerstellige waarheid slechts, maar uiteraard opdat die wegen ook inderdaad bewandeld zouden worden. Ja. Je kunt zeggen, een weg wordt nu eenmaal aangeduid met de lamp, hè? En wat zegt de schrift? Dat is Psalm 119. Uw woord. Dat is die perfecte alfabetische psalm die helemaal gaat over het woord van God. Dus het hele alfabet komt erin voor, zal ik maar zeggen. Ook echt. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. En die lamp en dat licht wijst inderdaad de weg. Nou goed, dus ik lees vers 5. Daar staat, leid mij in uw waarheid. Want het gaat om een ware weg. Die weg is een weg van waarheid. Leid mij in uw waarheid. Niet in dat wat wij voor waarheid houden, maar het gaat om de waarheid van God zelf. Leid mij in uw waarheid. Zij genadig dat waarheid en weg hier in één adem genoemd worden, terwijl later de Heer Jezus in Johannes 14 ook in één adem over weg en waarheid spreekt en zegt, ik ben de weg, de waarheid, kortom, het leven, ik ben het leven. Ja, daar komt het op neer. De weg, de waarheid en het leven. Waarmee bevestigd wordt wat ik aan het begin al gezegd heb. Namelijk de weg die God gaat. Gods weg, zal ik dan maar zeggen. Is een ware weg, maar het is een weg ten leven. Het is de weg die dwars door de dood heen leidt tot de opstanding. Die weg is dat. Dat was de weg van Noach. Er was er een van dwars door de dood naar de opstanding. Door de dood van de wateren. Die wateren waren al zijn tijdgenoten in omkwamen, maar hij leefde. Dat was opstanding, uit de dood. Hetzelfde gold voor Abraham, eerst hier zijn vader en pas daarna kwam hij in het beloofde land. Dat is het ongeveer. Het was dood, een afsnijding van al het voorgaande en hij ontving nieuw leven in het land. Dat is de gedachtegang. En dat is zeker zo bij de uittocht uit Egypte. Het is daar nog makkelijker te vinden. Want er werden de eerstgeborenen gedood en Israël werd verlost door de wateren heen. De wateren van de dood inderdaad. En ontving nieuw leven. En zo is het met de Heer Jezus zelf gebeurd. Hij gaf zich in de dood en hij leeft. Hij is de ware levende weg. De weg van God is er dus een van een onbekende bestemming in, als het ware een zwart gat in. Kortom, eigenlijk de dood in, maar dan blijkt daar aan de andere kant van de dood inderdaad levend te zijn. Daar komt het elke keer weer op neer. Dus leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Dus niet de verwachting van de Messias of zoiets, maar het is een verwachting van de leiding van de Heer. Men rekent op hem. Het is niet een wachten in de zin van ik blijf hier zitten en nou dan wacht ik tot de Heer langskomt of komt of wederkomt of hoe dan ook. Dat is allemaal niet de gedachte. Het is dat de psalmist zich overgeeft elk moment van de dag, de ganse dag, aan de leiding van de Heer die hem onderwijst in zijn waarheid en daarom in zijn heil. Zijn genade dat de weg die wij gaan wel degelijk te maken heeft met het heil wat wij ontvangen. Zo is het wel. Een gelovige die in gehoorzaamheid aan de waarheid, aan het woord der waarheid, de weg gaat die God hem voorstelt, die ontvangt daarvoor inderdaad zegeningen. Die ontvangt daarvoor inderdaad heil. En daarom de weg van de gelovige is een waarin hij inderdaad elk moment bereid moet zijn om de leiding van de Heer te aanvaarden in zijn leven. Dat is een belangrijke waarheid. Dus niet een kwestie van af en toe is. Niet als wij toevallig bij de kruising komen en dan vragen van moet ik nou links of rechts. Maar zelfs als we helemaal geen kruising zien en de Heer zegt je moet links of rechts, dan ga je gewoon. Dat is het eigenlijk. Bovendien, ik denk niet dat er in de woestijn veel kruisingen geweest zijn. Nee. Maar de Heer leidde hen wel. En u weet hoe dat ging, hè? Hij zei niet hier in mijn kaart en dan zal ik het uitstippelen. Je hebt 40 jaar de tijd en je moet op tijd binnen zijn, anders krijg je strafpunten. Het was geen puzzeltocht, hè. Het was veel eenvoudiger. Het was veel eenvoudiger. Israël sloeg haar kamp op, haar legerplaats op in de woestijn. En wachtte daar gewoon elke dag, eigenlijk elk moment van de dag, op het vertrek en het zich verwijderen van de wolkolom, dan wel de vuurkolom. En als die wolkolom weer verdween, dus vertrok zal ik dan maar zeggen vanuit de tabernakel, wel dan moest Israël erachteraan. Ze moesten eigenlijk, ik weet niet of ze dat gedaan hebben, maar ze moesten eigenlijk een mannetje aanstellen om de hele dag te kijken of die wolkolom wel bleef waar hij was, hè? Of hij niet wegwoei of zo. Ja, ik begrijp die dingen niet zo goed, maar zo was het nou eenmaal, hè? Of hij niet wegwoei. En als hij ging, dan moest hij zo meteen de tent inpakken enzovoorts en verkassen achter de wolkolom aan. Heen of terug of waarheen dan ook, maar ik weet het niet. En dat is gebeurd 42 keer. Ja, en 42 keer spreekt echt over de dood, hè? Over afsnijding. Dat is 42. Denk maar aan de 42 maanden van de grote verdrukking. Maar goed, ik ga dat nou niet uitleggen. Maar inderdaad, 42 keer hebben ze hun kamp moeten opbreken. 42 keer weer scheiden van de plaats waar ze zich gevestigd hadden. Het is kortom de volledige werking van de dood. Van de afsnijding, van het uitgaan uit het diensthuis, zal ik maar zeggen. En na de 42e keer kwam men terecht in Gilgal. Door de Jordaan heen, van Sittim naar Gilgal, door de Jordaan. Dat was de 42e keer. Kwam men in Gilgal en daar in Gilgal werd heel het volk besneden. Dat heeft dezelfde betekenis, het afleggen van het oude en het openbaar worden van het nieuwe. Daar nam men de erfenis in bezit. Zo was het. Nou goed, ik zal het allemaal verder niet aanhalen. Ik zal proberen de psalm te volgen. Er staat dat de psalmist zegt in vers 6, gedenk Heer uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Hij doet een beroep op de goede tierenheid van God, want die goede tierenheid en die barmhartigheid, die zijn van eeuwigheid. Dat zijn namelijk wezenskenmerken van God. God is immers liefde En daarom is hij barmhartig en goedertieren. En hij is dat altijd geweest. En daarom zegt de psalmist, want hij weet precies waar het om gaat. Hij zegt, gedenk niet der zonden mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. En ik hoop dat u het contrast ziet tussen vers 6 en 7. Vers 6 zegt, gedenk uw barmhartigheid en goede tierenheid. En vers 7 zegt, gedenk niet der zonden mijner jonkheid, nog mijn overtredingen. En waarom zou de Heer nou denken aan zijn barmhartigheid en goede tierenheid en niet aan onze zonden en overtredingen? Wel, zegt de psalmist, er zijn eenvoudig reden voor. Uw barmhartigheid en uw goede tierenheid zijn van eeuwigheid. En onze zonden en onze overtredingen, die zijn niet van eeuwigheid. Die zijn dus ook minder belangrijk. De goede tierenheid en barmhartigheid van God zijn ouder en daarom sterker, hoger, krachtiger, betekenen meer dan onze zonden en overtredingen die inderdaad bijzonder tijdgebonden zijn. Dat is de gedachte. Het is een Bijbelse gedachte. Want het is een barmhartig en goede tieren God die inderdaad de zonden en overtredingen wegdoet. Zie? En vandaar, de psalmist doet een beroep op Gods eigenschappen, op Gods wezen. Dat wil zeggen, hij kent God, hij weet wie God is. Hij heeft het ergens geleerd, denk ik, maar in ieder geval, hij weet het en doet een beroep op Gods eigen hoedanigheden, om daarmee, om op grond daarvan zelf vergeving te kunnen ontvangen. En hij vraagt ook inderdaad om vergeving enige verzen verder. Dus gedenk niet, vers 7, der zonde mijner jonkheid, nog mijn overtredingen. Let op dat jonkheid, want jonkheid wijst naar verleden, naar wat in het verleden gebeurd is. En het lijkt mij dat aangezien de term jonkheid in de Bijbel heel dik was in verband met Israël, wijst naar de situatie van Israël onder het oude verbond, dat dit ook hier het geval is. De zonde en overtredingen zijn overtredingen van de wet, namelijk van Israël, onder het oude verbond, in de dagen harer jonkheid. En het gebed is dan dat de Heer die zonde, die overtreding niet meer zal gedenken. En dat is ook wat de Heer beloofd heeft in vele profetieën. Ik denk met name Jesaja 54 en zo. En dan de rest van vers 7. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid om uw goedheid wil, o Heer. En dat gedenken wil zeggen, leid mij uit de slavernij, leid mij uit van onder de wet, leid mij uit vanuit de zonde, leid mij van onder de oude schepping, leid mij uit de dood. Daar komt het op neer. En dat gebeurt dan ook, en dat is nu in het tweede gedeelte van deze psalm vanaf vers 8. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Nu is het niet meer een vraag, maar een vaststelling van het feit. Eerst werd er gevraagd. Of de Heer zijn goede tierenheid en zijn recht zou gedenken. En hier is het antwoord. De Heer is goed, de Heer is recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Het beste wat God kan doen voor de zondaar is hen onderwijzen in de weg. Want welke is die weg? Wel, de weg van God is de weg tot rechtvaardigheid. En het is dus een weg door de dood heen van lijden, sterven, opstanding en vervolgens zelfs hemelvaart. Dat is de weg die God bepaald heeft. Het is dus de weg tot zaligheid. Kortom, wat is die weg? Christus, ja. De weg is Christus. Namelijk de ware, levende weg. Dat is hem, inderdaad. Het eigenaardige is, ja, ik heb er allemaal in, op zo'n korte middag heb ik er allemaal de tijd niet voor, maar het eigenaardige is dat die weg ook inderdaad in die betekenis zo genoemd wordt. In het boek Handelingen met name, waar het geloof van de christenen, het geloof van hen die geloven in de opstanding van Christus enzovoort, genoemd wordt de weg. Wij zijn van de weg. Zo staat het er, hè? Er wordt gesproken over hen die van de weg zijn. En er wordt gezegd dat de weg verklaard wordt, de weg wordt uitgelegd. En sommigen zijn van de weg. Kortom, de weg blijkt de aanduiding te zijn van wat toen nog doorging voor een Joodse sekte. En dat zijn wij dus. Wij zijn van de weg. Ik wil het even noemen voor de gerieven van de band, hè, dan zeg ik het even. Er staat in Handelingen 9 vers 2, 16 vers 17, 18 vers 25... 18 vers 26, 19 vers 9, 19 vers 23, 22 vers 4, 24 vers 14, 24 vers 22. En er zijn er waarschijnlijk nog wel meer, maar die heb ik dan in de gauwigheid over het hoofd gezien. kan ze toch niet aanhalen nu. Maar al die schriftplaatsen wordt gesproken over de weg als over het geloof als over wat de gelovigen geloven. De weg namelijk tot rechtvaardigheid. De weg van hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt. En de vraag is of wij in die weg geloven. De vraag is of wij die weg kennen. De vraag is dus ook inderdaad of wij op die weg zijn. Nou, die weg wordt door de Heer onderwezen aan zondaar. Dus de weg die uitleidt, want het gaat om leiding. Het is een weg die uitleidt vanuit de zonde, vanuit de wet, vanuit de slavernij, vanuit de oude schepping, vanuit de dood dus. En omdat de Heer goed is en recht, onderwijst hij zondaren die weg. En dan staat er in vers 9, hij zal de zachtmoedigen, niet de hoogmoedigen. Want God weet de staat de hoogmoedigen, zegt Jacobus. Maar de nederigen, dat zijn de zachtmoedigen, die zal hij leiden. Het lijkt me ook duidelijk, iemand die hoogmoedig is, laat zich niet leiden. Iemand die zachtmoedig is, die heeft een zacht gemoed, een zacht denken. En als het zacht is, wil het zeggen dat het kneedbaar is, dat het nog te vormen is. Iemand die zachtmoedig is, die laat zich leiden. En als hij daarbij nog verstandig is, dan kiest hij ook nog heel uitdrukkelijk door wie hij zich laat leiden. En dan is te hopen dat hij hard genoeg is om zich van die leiding niet af te maken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet te laten afbrengen. De Heer is mijn herder. Hij zal mij leiden aan zeer stille wateren. Maar dat staat op dezezelfde bladzij. Ik weet niet of u het gezien hebt. Dezezelfde bladzij. Psalm 23 is dat. Vers 3. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En ik blijf volhouden, men moet hard zijn om die leiding vast te houden. Te zeggen, nee, ik laat me door niemand leiden, alleen door de Heer. Hij is mijn herder, hij leidt mij en anders niemand. Maar men moet ten opzichte van de Heer inderdaad zachtmoedig zijn om zich te laten leiden. Zo staat het er, hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. Want u weet waarschijnlijk dat de wegen des Heeren recht zijn. De weg des Heeren is recht. De apostel schrijft het ook in de Hebreeënbrief, hè? Rechte paden maken, rechte wegen maken. Want, zegt hij, we zijn allemaal zo verschrikkelijk kreupel. En we moeten dus een rechte weg hebben, die kunnen we wel lopen. Als die weg krom is, dan kunnen we die kunnen we niet houden, hè. Dan moet je één keer zussen, dan weer zo, dan weer dit. En dan moet je draaien en slingeren. Maar dat is het niet. Dit is een rechte weg die de Heere gebaand heeft. En die wij, hoewel wij kreupel zijn, gemakkelijk kunnen volgen, wanneer we tenminste zachtmoedig zijn en ons overgeven aan zijn leiding. Hij zal de zachtmoedigen leiden. Dat wil zeggen, hij leidt en niemand anders. En vervolgens, hij leidt uitsluitend de zachtmoedigen. En hij leidt hen in dat wat recht is en dus op een rechte weg. Kortom, hij zal hen leiden, er staat in een parallelisme, hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Leiden in het recht is dan dus hetzelfde als zijn weg leren. En hoe leren we dus een weg? Gewoon door hem te gaan en dan blijkt die weg heel eenvoudig te zijn, recht. Dwars door het leven en dwars door de dood. Ja, dat is een rechte weg. Leidt hij mij in het hemels paradijs, zegt het lied. Nou goed. Vers 10. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Voor degenen, dengenen staat er, wil zeggen voor degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Dat is een moeilijke, maar wel heel mooie. Er staat, alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid voor degene die zijn verbond, namelijk zijn getuigenissen bewaren. Ik heb al gezegd dat het ging om verbond, om het uitleiden uit het oude en het ingaan in het nieuwe. En het nieuwe verbond is de vervulling van het oude. Wie dus het verbond bewaart, ook wie het oude verbond bewaart, wordt daardoor geleid in het nieuwe. Het oude leidt vanzelfsprekend tot het nieuwe. Wie zijn verbond, namelijk zijn getuigenissen bewaren, want het verbond is niks anders dan de verzameling getuigenissen van de Heer. De Heer die van zichzelf getuigt. De Heer die zelf trouwens de getuige is. De waarachtige, de getrouwe getuige. Hij die trouwens aan het woord is en ervan getuigt. Wel, er staat dus, degene die zijn verbond namens zijn getuigenissen bewaren, voor hen, dus wat hen betreft, zijn alle paden des Heren goede tierenheid en waarheid. Let wel, alle paden, zo begint het vers. Ik las het nou even achterstevoren, om duidelijk te maken waar het om gaat, maar het begint met alle paden des Heren. En dan is de vraag, wat is er met alle, let op alle, hè? Wat is er met alle paden des Heren? Wel, er staat, die zijn goede tierenheid en waarheid. Nou, dat is nooit weg, want dat is toch wat wij zoeken. Dat is toch waarop wij een beroep doen, op de goede tierenheid van God en op de waarheid. Wij wensen immers als gelovigen de waarheid te weten. Wel, alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid voor degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. En het, als ik dat vers lees, dan schiet mij altijd te binnen Romeinen 8. Ik zoek het maar even op, want het is heel belangrijk. Romeinen 8. Vers 28, waar staat, en wij weten dat dengenen die, dat is hetzelfde dus, dat aan degene of voor degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Degene die God liefhebben. Kortom, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, want het zijn dezelfde. Degene die God liefhebben zijn immers door zijn voornemen geroepen. He? Wel voor hen, voor die gelovigen dus. Voor die gelovigen die als Psalm 25 hun vertrouwen stellen op de Heer, die tot naar hen opzien, die om zijn weg vragen, die zich willen laten onderwijzen in zijn waarheid. Kortom, die gelovigen die de ganse dag op hem wachten, voor hen staat dat alle dingen medewerken ten goede. En let weer op alle. Alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Kortom, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Waarna dat wordt toegelicht in vers 29 en 30. Namelijk dat de Heer inderdaad die gelovigen leidt en hen bewaart. Ook voor verkeerde wegen, maar hij brengt hen ook heel uitdrukkelijk op de goede wegen. Dat is wat Psalm 25 dus ook bevestigt. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid voor degene die zijn verbond en zijn getuigenis bewaren. Wij zouden zeggen, ja, maar er is toch maar één weg. God heeft toch één weg voor mij, of zo. En toch, dat lees ik niet in de Bijbel. Ik kan het nooit terugvinden. Ik weet wel dat het een verbreide gedachte is van God heeft een weg met mij bepaald, die moet ik gaan. Maar ik kan het nooit vinden. Wat ik altijd vind is iets anders. Is altijd dat de weg die wij gaan zullen onzeker is. En dat er nog maar de vraag is of de Heer die weg van tevoren bepaald heeft. En wat we ook vinden is dat achteraf, wanneer men een weg gegaan is, blijkt dat het een weg is van de Heer. Waarbij ik er geen uitspraak over durf te doen of die weg door de Heer tevoren bepaald is of niet. Begrijp je me goed? Ik geloof dat de weg van een gelovige in afhankelijkheid van de Heer dus altijd gebruikt wordt ten goede en dus onderdeel wordt van zijn plan. Maar de vraag is niet of God het gebruikt, de vraag is nu even of God het van tevoren ook gewild heeft gezegd. Ik wil dat die en die gelovige, die en die weg gaat. Wel, dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Niet als een heel plan. Wel gezien dat God op een gegeven moment de gelovigen tegemoet komt en zegt, en nu is alleen dit maar. En nu dat. Nu moet je dit. Dat kan. Dat is inderdaad waar. En dat is nog uitzonderlijk, omdat we van de meeste gelovigen uit het Oude Verbond helemaal dit soort dingen niet kennen. We weten alleen dat ze zich hebben overgegeven aan, vol vertrouwen aan de Heer, waarna zij hun leven geleefd hebben. En dan is het vervolgens zo dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Dat is het verhaal. Kijk, ik moet daarbij wel eens denken aan het verkeersexamen wat ik op de lagere school nog ooit eens gedaan heb. De fiets. Want dan moest je een bepaalde weg afleggen waar strepen op de weg stonden en verkeersborden enzovoorts. En dan mocht je ergens niet in. Nou goed, je moest dus weten hoe je rijden moest, hè? Dat eigenlijk. Hè? Maar daar kreeg je geen platte grond van, want je werd geacht geleid te worden door de verkeersborden. Dus ze zeiden niet welke route je moest nemen, maar de borden zelf leiden dat. Maar die verkeersborden, heb ik wel gemerkt, die kunnen van tweeërlei aard zijn. Die kunnen je leiden doordat ze zeggen, hier moet je heen, op positieve wijze. Ik geloof dat het een blauw bord is met een witte pijl erop of zo, is niet. Die zegt gewoon, dat is een verplichte rijrichting. En dan kun je dus niet anders. Maar het kon ook anders, namelijk dat er niet aangegeven was wat de verplichte rijrichting was, maar dat wel aangegeven was waar je niet in mocht. En als je op een splitsing komt en de ene weg staat dat je er niet in mag, wel, dan blijft er maar één route over, dat is die andere. Dat is ook leiding. Maar geen positieve, het is een negatieve leiding, daar blijf je niks anders over. Dus neem je die weg, maar, zeggen we dan, maar. Van ja, we hadden het positieve gewild, maar het is niet positieve. Maar het maakt niks uit, het resultaat is hetzelfde. En daar gaat het maar om. Beide soorten leiding vinden we in de Bijbel. We komen tegen in het leven van Paulus. Dat hij op een gegeven moment overvoer vanuit Azië naar Europa. We kennen de geschiedenis waarschijnlijk. En dan blijkt dat gebeurt op een moment dat niet dat de apostel Paulus gezegd werd, nou moet je hierdoor en dan overvaren en dan kom je in hoe heet het ook weer, in Griekenland terecht of in Macedonië. Zo ging het niet. Het ging anders. Hij werd verhinderd, staat er, om bepaalde wegen te gaan. Hij wilde daar naartoe, het lukte niet. Hij wilde daar naartoe, het lukte ook niet. En toen kwam hij in Troas. En toen was het op het laatste moment, kreeg hij dus een positieve aanwijzing. Een positieve aanwijzing namelijk om over te varen naar Griekenland. Hè? En dat is wat ook inderdaad gebeurd is. Maar je moet goed begrijpen dat de leiding die daar gegeven werd aan de apostel Paulus in eerste instantie een negatieve leiding was. Namelijk, hij werd verhinderd om ergens naartoe te gaan. En hij kwam dus ook terecht waar God hem hebben wilde. Blijkbaar. Zie. En hoewel het negatieve dingen geweest zijn in het leven van de apostel Paulus, zijn ze door God in ieder geval positief gebruikt. En aan de andere kant leren wij dat de plaatsen waar Paulus niet heen kon, of niet, om welke reden staat er niet bij, maar het werd in ieder geval verhinderd, dat op diezelfde plaatsen de apostel Petrus wel geweest is. Zodat die mensen daar toch het evangelie wel gehoord hebben, maar dan door een ander. Zie? Dus als wij verhinderd worden iets te doen, dan wil het nog niet zeggen dat andere mensen daar ook dan de dupe van worden of zo. Dat hoeft helemaal niet. God kan naar anderen en anderen iemand sturen. Dat kan heel goed. En zo gebeurt het ook allemaal in de Bijbel. Nou, daar gaat het nou hier om. Dat is de troost die de psalmist hier ook krijgt. Alle paden des Heren, vers 10 van psalm 25. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Ja, je kan natuurlijk zeggen, alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Maar ik leg vanmiddag als de klemtoon op alle. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Voor wie? Voor degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer de ene gelovige anders leidt dan de andere. Dat is ongetwijfeld zo. Het heeft te maken met het persoonlijke geloofsleven, de persoonlijke ervaringen ook van de diverse gelovigen. Maar ik weet ook één ding heel zeker, dat is dat namelijk de Heer sommige gelovigen leidt door hem positief te wijzen van nou moet je dit en nou moet je dat. Daar begrijp ik niks van, want zo leidt hij mij niet, kennelijk. Hè? Dus, maar ik weet wel dat het gebeurt, maar er zijn ook andere manieren van leiding, namelijk waarbij de Heer gewoon verhindert dat iemand, dat een gelovige, een bepaalde weg gaat. Dat is het dan. En dat kan heel goed. En daarom, kijk, als dat niet zo was, dan zouden we de leiding van de Heer in ons leven moeten wantrouwen. Begrijpt u me goed? Deze tegenwoordige bedeling is een bedeling van de verborgenheid. God verbergt zich. Als hij ons al leidt, is het niet op een uitdrukkelijk positieve, aanwijsbare manier. Ik bedoel zo, als de Heer mij positief ergens heen zou leiden, zou ik het nooit u kunnen voorhouden en zeggen, zie je wel dat de Heer dat geleid heeft? Of zie je dat de Heer mij daar wil hebben? Dat kan nooit, omdat het in strijd is met de aard van deze tegenwoordige bedeling en met de profetische waarheid dat de Heer zich in deze tijd zou verbergen. En hij blijft zich dus verbergen. De leiding van de Heer is dus een nogal subtiele aangelegenheid en de leiding gebeurt in het verborgene. En daarom is de kans, lijkt mij, maar dat is, ik zeg het er expres bij, daarom lijkt mij de kans groot dat God een gelovige vandaag aan de dag leidt. Juist niet op de positieve manier, maar op de negatieve manier. Namelijk door hem bepaalde richtingen af te sluiten en zodat er maar enkele andere richtingen overblijven. Maar goed, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, waar het om gaat, is dat iemand die zijn vertrouwen op de Heer stelt, nooit beschaamd uitkomt, staat er, maar is al wel zijn weg moeten gaan. Dat moesten de oud-testamentische gelovigen, dat moeten de nieuw-testamentische gelovigen net zo goed. En dat moet Israël ook in de toekomst. Nou goed, laat ik verder gaan naar vers 11. Er staat, om uw naams wil, heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Die heeft een weg bepaald. Die heeft een weg voor de gelovigen, waar langs de gelovigen God kan dienen. En het blijft zo dat iemand slechts de levende God kan dienen wanneer hij eerst gereinigd is van een kwaad geweten, zegt de Hebreeënbrief. En zo is het. En dan opdat wij de Heer zouden dienen, opdat wij zijn naam zouden dienen. Kortom, om zijn naams wil, heren, zo vergeeft hij onze ongerechtigheid. Wij denken dat de Heer onze ongerechtigheid ons vergeeft om onze plezier te doen. En ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen, maar ik zal wel de eerste zijn om erbij te zeggen dat de Heer ons onze ongerechtigheden vergeeft in de eerste plaats om zichzelf een plezier te doen. Hij neemt de ongerechtigheden weg, opdat wij hem zouden dienen. Niet opdat wij zoveel prettiger zouden kunnen leven of bevrijd zouden zijn van schuldgevoelens of iets dergelijks. Nee, nee, hij neemt onze ongerechtigheden weg opdat wij hem zouden dienen. Hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werk om de levende God te dienen. En hij heeft ons gerechtvaardigd opdat wij goden leven zouden. Hè? Dat is een waarheid, ga ik me niet verder op in, maar die wordt vele malen in het Nieuwe Testament herhaald. En zo ook hier. Om uw naams wil, heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid. Eigenlijk zegt de psalmist, als ik het iets overdrijf, heren, als u wil dat ik u dien, zult u mijn ongerechtigheden eerst moeten vergeven. En de Heer doet het ook. Nou, en dan vers 12. Wie is de man die de heren vreest? Hij, namelijk God, zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Dan staat het er plechtig, hè? Hij zal hem hebben te verkiezen. Iemand die de Heere vreest, heeft namelijk niks anders te kiezen dan de weg des Heeren. En ik geloof dat iemand die echt de Heer vreest, ook inderdaad geen andere weg kiest. Nou, hij moet kiezen, dat staat er ook. Er staat dat hij moet kiezen. Maar wie de Heere vreest, kiest vanzelf de goede weg. Ik kom er zo nog even op terug. Wie is de man die de Heere vreest? Wel, God zal de man die de Heere vreest onderwijzen in de weg. Dus die weg waar ik het net al over had. De weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. Daar hebben we die kwestie van dood en opstanding. Zijn ziel, zijn leven, zijn wezen eigenlijk, zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. Ik hoop dat u dat begrijpt nu, staat er niet al te duidelijk. Maar dat vernachten van die ziel, dat is een kwestie van dood. Tot de nacht voorbij is, dan is het opstanding. En als er opstanding is, dan is er nieuw leven, kortom, dan is er zaad. En wat is er met dat zaad? Wel, dat zaad zal de aarde beërven, staat er. En dat is het punt. Wie de Heere vreest zal namelijk met Christus gekruisigd worden. Lijden, sterven zal ik dan maar zeggen. En uit de dood opstaan. En zijn zaad, namelijk dat wat wedergeboren is, dat zal de aarde beërven. En dat vind ik zo aardig. Want daarmee zijn we terecht weer in de Romeinenbrief. Romeinen 4. Ja, ik zoek het maar weer even op. Romeinen 4. Waar het gaat om Abraham. Ik heb Abraham al aangehaald als voorbeeld. Het grote Bijbelse voorbeeld van de gelovige die een weg gaat die de Heer hem wijst. En dan staat er over Abraham. Even kijken. Vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Dus Romeinen 4 vers 13. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. En Abraham ging een weg, omdat hij een gelovige was. Hij vreesde God, hij verwachtte God, zal ik dan maar zeggen. En wel, God liet niets op ze wachten. God zei tegen Abraham, ga uit je land, uit je maatschap, uit je vaders huis. Abraham ging dus een weg die de Heer hem wees, hoewel hij niet wist waar hij komen zou, staat er. Maar hij is die weg gegaan en hij is daardoor geworden erfgenaam der wereld, staat er. Hij erft de wereld. En het is de nieuwtestamentische toelichting op de oudtestamentische belofte, namelijk dat het zaad van Abraham voor eeuwig op de troon zou zitten. Dat is een wat moeilijke vergelijking misschien zo gauw, maar het gaat erom dat de beloften aan Abraham slechts vervuld worden via de weg van dood en opstanding, hetgeen geïllustreerd werd in de geboorte van Isaac uit een verstorven Abraham, en hetgeen ook geïllustreerd werd uit het offer van Isaac, zal ik dan maar zeggen. Dus hij stierf als het ware en stond op. En zo is het met het zaad van Abraham. Het zal de wereld erven, maar dat kan alleen door dood en opstanding. Er komt dan bovendien bij dat de belofte aan Abraham was dat men voor altijd, voor eeuwig dus, dat men voor altijd het land zou bezitten. Dat kan alleen maar als men zelf voor altijd leeft. Dus zonder eeuwig leven kan de belofte aan Abraham helemaal niet vervuld worden. En daarom staat er in de Hebreeënbrief dat Abraham geloofde in de opstanding. Dat is de hele inhoud van zijn geloof, de opstanding. En wat geloofden de apostelen in Handelingen? Precies hetzelfde. Ze predikten ook precies hetzelfde, namelijk de opgewekte Christus. Nou, daar gaat het nou om. En dan ga ik maar terug naar Psalm 25, vers 13. Degene die de Heere vreest, zijn ziel zal vernachten in het goede. Dat wil zeggen dat het vernachten inderdaad goed is. Men gaat door de dood heen. Och, laat ik het eens lezen, ik heb het toch voor me liggen. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Psalm 23, vers 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw, namelijk van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Er blijkt een weg te zijn, inderdaad, door de dood heen, maar de dood blijkt het goede te zijn. En want uit de dood wordt men opgewekt en daardoor beërft men de wereld, zegt Romeinen 4, lazen we zojuist. En hier staat in vers 13 van Psalm 25, door die opstanding beërft men de aarde. Zijn zaad zal de aarde beërven. Dat is de weg Gods. Een weg, dat is heel interessant, er staat dus dat het is een, hij leidt mij in het, in, door het dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zit mij met mij uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Stok en staf zijn beide uitbeeldingen van opstanding. Dat leg ik niet uit. En zij vertroosten mij, ja, dat is inderdaad waar. Want nou praten we over waarheid, waarin wij geleid dienen te worden. Leid mij in uw waarheid, zei vers 5. Maar wie leidt er in de waarheid? Ja, Johannes 14... of Johannes 16, dat is nog beter, waar de Heilige Geest beloofd werd. Ik noem Johannes 14, ik zal u een andere trooster schenken. En Johannes 16, die zal u in al de waarheid leiden. Nou, daar hebben we het over. Over vertroosting op de weg die de Heer leidt. En dat is een weg van dood en opstanding. Een weg die we niet kunnen overzien, want onze blik gaat nooit verder dan dood. De weg die de Heer gaat, of voor ons bepaald heeft of uitlegt, die weg kunnen we nooit overzien. Maar het is van ons, of voor ons wordt slechts verwacht dat wij stap voor stap die weg zullen gaan. Dat is voetje voor voetje, dat is hetzelfde als stap voor stap hoor. Dat gaat niet zo hard, hè. En we hebben trouwens ook geen haast en we zijn nergens bang voor. Maar dat is de weg. Het is een trooster die ons in die waarheid leidt. En daar zijn we precies bij het punt waar ik naartoe moet. Namelijk, die trooster is de Geest, oftewel de Heilige Geest, de Geest van Christus die in ons woont. Hoe leidt Hij ons dan? Kijk, in het Oude Verbond woonde de Geest niet in de gelovigen. Als daar al een gelovige vertroost werd, was het omdat de Heer, of de Geest van mijn part, aan hen verscheen. En hen zei dit of dat. Of hen eventueel een droom of een visioen gaf of iets dergelijks. Maar de grote voorrecht van de gelovigen van vandaag is dat die geest, die trooster die ons in de waarheid leidt, bovendien in onze harten woont. En dat betekent dat wij niet van buitenaf geleid worden, maar dat wij van binnenuit geleid worden. Wij zien niet om ons heen naar de leiding van de Heer. Integendeel, degene die ons leidt, die ons terzijde staat, kortom onze trooster, is degene die in ons woont. En vandaar de uitspraak in Filippenzen 2, dat het God is die in ons werkt, beide het willen en het werken. Het is een leiding van binnenuit. En in de praktijk, zal ik het nou eens heel kort zeggen, waar het op neerkomt, is dat iemand die werkelijk de weg van de Heer zoekt, gewoon dus de vrijheid en eigenlijk de plicht heeft om te doen wat hij doen wil. En dat is een ontstellende bijzonderheid natuurlijk, want onder het oude verbond vinden we dat het Israël wordt kwalijk genomen als iedereen maar doet wat goed is in zijn eigen ogen. Ja. En het komt omdat het werd Gods, het woord Gods niet in hen is, maar in tegen het kwam van buiten op tot hen en ze lieten het kapot vallen. Dat was het, dat is de wet. En het bijzondere van het nieuwe verbond is dat het verbond, kortom de getuigenissen des Heren, ons niet te dragen, te sjouwen gegeven zijn, dat we ervoor waken moeten dat het niet stuk valt. Sommigen denken dat dat nog moet, maar dat is echt niet zo. We hoeven niet te waken dat het niet stuk valt. Nee, we hebben het in onze harten gekregen. Hij heeft op vlezen tafelen namelijk geschreven in de harten der mensen. Dat is het nieuwe verbond en daaronder leven wij. Zodat het woord van God ons leidt en het woord van God leidt ons zelfs van binnenuit omdat dat woord in onze harten woont. En ik meen echt wat ik zeg. Als een werkelijke gelovige, ieder weet of hij werkelijk eerlijk is, of hij de weg van de Heer wil gaan. Ieder die de weg van de Heer wil gaan, kan dus feitelijk niks anders doen dan dat wat hij wil doen. In de zekerheid en in het vertrouwen dat als het werkelijk in strijd is met wat de Heer voor hem bestemd heeft, dat de Heer hem van die weg zal terughouden. Dat is een kwestie van geloof. En aan de andere kant, in de stellige zekerheid, dat als de Heer hem toestaat om die dingen die hij wil te doen, dat de Heer diezelfde dingen dan ook inderdaad gebruikt tot zijn eer. En dat is de vervulling van ons leven. Meer kunnen we ons nooit wensen als gelovigen. Ik weet niet of het dat voor u makkelijker maakt of niet, of juist moeilijker, daar heb ik geen idee van. Ik weet niet of ik er iemand mee help of niet ook, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om dit principe. Dat de Heer ons leidt van binnenuit. En dat het zo is, dat blijkt ook uit de volgende vers. Laat ik ze dan maar lezen. Er staat namelijk in vers 14. De verborgenheid des Heren. Ja, daar heb je het nou. Wat is een weg die verborgen is? De verborgenheid des Heren. En aangezien we hier spreken over leiding, heb ik de neiging te zeggen dat het gaat om de verborgenheid van de leiding des Heren. Het is een verborgen leiding. Het is misschien wat ver gezocht, maar in ieder geval die verborgenheid des Heren is diezelfde verborgenheid als uit Deuteronomium 29 vers 29. Waar staat, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Dus wordt door Israël gezegd, die verborgenheid is die verborgenheid die voor Israël verborgen gehouden werd onder het oude verbond. Maar die onder het nieuwe verbond aan de gelovigen geopenbaard is volgens 1 Korinthe 2. En laat ik vandaag maar eens zeggen, ook in overeenstemming met Efeze 1. Vers 9, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil enzovoorts. In 1 Korinthe 2 ook, de dingen die verborgen waren, heeft God ons geopenbaard. God heeft het ons geopenbaard. Want wij hebben de geest ontvangen, nog steeds 1 Korinthe 2, we hebben de geest ontvangen, dat is die trooster, die vertroosting. We hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dan weet ik het wel dat ik het nu heb over de leiding voor de hele geloof, voor alle gelovigen, dus voor de hele gemeente. Leiding van de gemeente door deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid heen. Maar wat voor de gemeente collectief geldt, dat geldt zeker ook voor de gelovigen individueel. Want dat is precies hetzelfde. De verborgenheid des Heren, die is voor degene die hem vrezen. Wel, wie is de man die de Heren vreest? Wel, hij of zijn zaad zal de aarde beërven. Gaat op een verborgen wijze, maar de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. En zijn verbond, waarmee je maar ziet dat het gaat om de woorden Gods. Let wel, er staat dus eerst de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. En dan, en zijn verbond. En dan zou er moeten staan, is voor, is om hen die bekend te maken. Dat is een parallelisme waarbij verborgenheid des Heren overeenkomt met zijn verbond. Verborgenheid des Heren is voor de Godvrezenden. Kortom, het verbond wordt aan hen bekendgemaakt. Waarmee je ziet dat het gaat om de verborgenheid van het nieuwe verbond. Ik maak het niet moeilijk, niet makkelijk deze middag. Maar goed. Hè? Ik kan er zo moeilijk omheen. Hè? Zo staat het er nou eenmaal. Het gaat om een verborgen toepassing van uiteraard het nieuwe verbond. Want daar praten we nu inmiddels over. De verborgenheid van deze tegenwoordige bedeling. De verborgenheid die via de apostel Paulus, maar ook via de Heer Jezus, geopenbaard werd. En zo staat het er. Het wordt ons, wordt degene die hem vrezen, bekendgemaakt. En dan staat er, wordt er gesproken over degene die dan daaronder leeft. Onder het nieuwe verbond, in dat verborgen nieuwe verbond, er staat, mijn ogen zijn geduriglijk op de Heer. En dan zijn we terug bij vers 1 en 2. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Zegt vers 1. En vers 15. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heer. Dus we heffen ook onze ogen op naar hem. We heffen onze ziel op naar hem. En u weet dat er niet al te veel verschil is tussen oog en ziel. Nee, het oog is de spiegel van de ziel. Het oog is een afbeelding van de ziel. En als het oog kwaad is, dan is de ziel kwaad enzovoorts. Dus dus direct verwantschap tussen. Wel, mijn ogen zijn geduriglijk op de Heer. Want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Ik heb altijd wat moeite met dit vers, want er staat mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere. En vanuit het voorgaande maak ik dan meteen de vergelijking met de apostel Petrus. Die richtte zijn ogen niet op de grond waar hij zijn voeten zetten zou, maar hij richtte ze op de Heere en toen ging alles goed. En dan staat erbij, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. En dan denk ik, zou er dan toch een net gedreven hebben daar in het water of zo, een visnet. Maar goed. Dat zou wel een verkeerde gedachtegang zijn. Maar het net is in ieder geval om iemand te doen struikelen. Om iemand te vangen. Of te doen vallen, uiteraard. Maar het is om iemand te vangen. En wij zijn misschien bang gevangen te worden in de omstandigheden van het aardse bestaan. Daar waar we onze voeten zetten, daar liggen misschien netten. Omdat we zouden struikelen. Maar het gek is, je moet niet kijken waar je je voeten zet. Je moet kijken op de Heer. En dan komen je voeten vanzelf terecht. Ik denk dat hij niet eens merkt dat er een net ligt, eerlijk gezegd, hè? Nee, dat denk ik, maar goed. Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wij zien op de Heer en de Heer die zorgt dat onze voeten niet in het net terechtkomen. Dat is de gedachtegang. Waarna volgt vers 16. Wendt u tot mij, is het gebed van de mens tot de Heer. Namelijk, de Heer wordt gevraagd zich opnieuw tot de gelovigen te keren. De Heer is zich namelijk afgewend van de mens hier op aarde. Hij heeft zich verborgen en het gebed is nu, keer u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Ja, daar staat er wat raar, want het is natuurlijk het gebed van de gelovigen, omdat de Heer zich zou omkeren naar ons, de Heer naar ons zou omzien, dat is het woord dan eigenlijk, hè. En dan staat er, wend u tot mij, wees mij genadig, want ik ben eenzaam. Maar dit woord eenzaam, dat is het normale woord voor enig geborene. Of enig geboren. Yachid in het Hebreeuws. Het heeft niet de betekenis van eenzaam, het heeft de betekenis van ik ben geliefd. Ik ben uniek. Er is iets bijzonders met mij. Waarom? Wie is die ik dan? Wel, die ik is immers die man die de Heere vreest. En die man die de Heere vreest, zegt, Heere, wend u tot mij, zie naar mij om, want ik ben enig. Ik ben maar alleen, jazeker, net als Elia alleen was. Niet in de zin van eenzaam en ellendig, maar in de zin van ik ben goed en die anderen zijn verkeerd. Ik ben geliefd, ik ben enig geboren, om dan het hele woord maar eens te gebruiken. Kortom, ik vrees u en al die andere mensen doen het niet. Het eenzaam is net zo eenzaam als de eenzaamheid van Noach, te midden van een krom en verdraaid geslacht, zeggen we dan. Maar de Heer zou naar hem omzien. Ik ben alleen en ondanks dat ik de Heer vrees, ben ik ellendig. He, want we weten niet wat ons de toekomst zal brengen, enzovoorts. En daarom wordt er gevraagd door de Heer of hij naar ons wil omzien, opdat des Heeren hand ons zou geleiden. Dat is de gedachte. Waarna gesproken wordt over verdrukking die de gelovigen op aarde ondergaan. Ik ga er wat snel door, want ja, die dingen die spreken primair over de volgende bedeling van de verdrukkingen. Maar niettemin, wij als gelovigen zijn ook in verdrukkingen, we zijn ook benauwd. Wij zien soms ook het allemaal niet meer zo zitten. We zien ook veel vijanden die zich om ons heen vermenigvuldigen, vers 19. En we hebben inderdaad het idee dat we bewaard en gered moeten worden enzovoorts. Maar het punt is dat de Heer dat ook inderdaad doet. Hij leidt ons uit alle verzoeking. En hij leidt ons een weg die hij goedkeurt, of al goedgekeurd heeft, of alsnog zal goedkeuren, dat weet ik allemaal niet zo precies. Maar het is een weg die van de Heer is. En dus, hè? Dus hebben we die weg te gaan. Dat is nu alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. En mogen er dan meerdere zijn? Maar de weg die een godvrezend iemand gaat, is een weg van de Heer. Het enige wat van de gelovigen dus verwacht wordt, laat ik het daar dan mee besluiten. Het enige wat van de gelovigen verwacht wordt, is dat hij het verbond en zijn getuigenissen bewaart. Het verbond namelijk zijn getuigenissen. Dat wil zeggen, wat van de gelovigen verwacht wordt, is dat hij gelovig blijft. Dat hij de goede strijd des geloofs strijdt, want geloof is altijd het geloof in dat wat God gesproken heeft. En ieder die God houdt aan zijn woord, ieder die zijn vertrouwen stelt op het woord van God, kortom, ieder die zijn vertrouwen stelt op Christus, want daar zo kun je het ook zeggen, want dat is hetzelfde, die zal nooit beschaamd uitkomen, want wij weten, en dat is een zekerheid, en dat is geloof ik de enige zekerheid die wij hebben, want wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Maar dan zeggen wij dat goede ligt dan in de toekomst. Ja, dat is dan inderdaad waar. Maar waar moet het nou anders wezen, het goede, dan in de toekomst? Want het gaat maar om eindgoed, algoed, zeg ik altijd. Hè? Daar gaat het maar om. En de weg daarnaartoe, wel, dat kan meervoudig zijn. Dat kunnen vele wegen zijn. Maar de weg die de gelovige ingaat in afhankelijkheid van de Heer, is per definitie een weg van de Heer. En dan zeg ik een weg, laat ik een weg, hè, een laat ik weg. Dus dan zeg ik, elke weg die een gelovige gaat in afhankelijkheid van de Heer, is weg van de Heer. Dat weg van de Heer voor elke gelovige ook een andere inhoud heeft, dat is een duidelijke zaak. Maar wij weten dat God in zijn almacht, in zijn goede tierenheid, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, want dat wordt uitdrukkelijk genoemd, alle dingen doet medewerken ten goede. En dat is de reden waarom wij geen reden hebben voor deze benauwdheden. Want mochten er naar de mens gesproken benauwdheden zijn, hij is degene die ons uitleidt. Hij is degene die onze situatie kent. En hij weet de weg. En als we echt geneigd zijn om een verkeerde weg te bewandelen, dan is het gelukkig iemand die onze schreden, onze voeten voor struikelen bewaard. Zo is dat, ja. Nou, dat geldt dus niet alleen voor ons, dat geldt voor alle gelovigen door alle eeuwen heen. Omdat namelijk deze dingen niet afhankelijk zijn van de mens zelf, van de gelovigen, van bedelingen, maar het is afhankelijk van een goede tieren en genadig God, die in zijn voorzienigheid inderdaad vooruitziet, maar bovendien ook voorziet. Dat in het Nederlands zijn de twee woorden, in de grondtekst niet. Voorzienigheid wil zeggen dat men vooruitziet, maar God die voorziet, God die vooruitziet, voorziet ook in al onze behoeften. Dat is eigenaardig, bij God zijn die twee dingen één. God ziet vooruit en ziet de behoeften, en maar met het vooruitzien voorziet hij ook in die behoeften. Hij geeft ook dat wat nodig is om die toekomst die hij ziet door te komen. En dat is de reden waarom wij inderdaad als gelovigen, wanneer wij geloven, niet struikelen kunnen. En daar staat er. Hij zal ons voor struikelen bewaren. Hij leidt mij en hij doet dat, zeker in deze bedeling, op een verborgen wijze. Maar dat is iets waar wij als gelovigen zo langzamerhand aan gewend behoren te zijn. Zullen wij de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat wij u kennen als een barmhartig, getrouw en genadig God. Wij danken u dat u naar ons hebt omgezien. Dat u vanuit uw hemel de ganse aarde doorloopt met uw ogen en ook ons hier ziet, ook deze middag. Heer, u kent ons, u kent al onze behoeften, al onze problemen, al onze tekortkomingen ook, ook al onze zonden en overtredingen. Maar we danken u dat u daar allemaal in voorzien hebt. We danken u voor die overvloedige rijkdom van uw genade. Een genade die aan ons verschenen is, een genade die ons ook onderwijst in uw weg. En we danken u dat wij in die genade en in die vrijheid moeten staan. We danken u, Vader, dat we niet uw slaven zijn, ook geen slaven zijn van Christus. We danken u dat we niet rechtstreeks en directe opdrachten hebben uit te voeren als commando's. Maar we danken u dat wij niet leven onder de geboden, maar dat wij leven in vrijheid. En dat het uw woord is wat in onze hart heeft woning gemaakt. We danken u dat u uw woord hebt geschreven in ons. En dat we door dat woord en door ons hart, vanuit ons hart geleid mogen worden. Wij danken u, Vader, dat het uw geest is die u geschonken hebt om ons te onderwijzen in de waarheid. En ons te leiden in de waarheid. En wij danken u dat die geest ons leiden wil. We danken u, Vader, dat we zo niet hoeven te redeneren, niet hoeven te overwegen zoals de wereld dat doet. Niet met allerlei factoren die ons omringen hoeven te rekenen en ons daarmee bezig hoeven te houden. Dat we geen kansberekeningen hoeven te maken, maar we danken u dat we mogen leven aan uw hand. In alle vrijheid die u ons als enig geborenen, als geliefden, maar ook als eenzamen geschonken hebt. We danken u, Vader, voor deze middag dat we uw woord mochten openen. En zulke oude woorden van duizenden jaren terug mogen tegenkomen, mogen vaststellen dat er zo lang geleden en nog langer terug mensen geleefd hebben op aarde zoals wij, die hun vertrouwen op u gesteld hebben en inderdaad niet beschaamd zijn uitgekomen. Wij danken u, Vader, voor uw leiding in ons leven. Wij danken u dat we mogen weten dat hoe ook onze weg zal zijn, dat we behouden zullen aankomen. En we danken u, Vader, dat u het bent die in uw almacht en in uw liefde in staat bent om alle dingen, wat ons ook wedervaart, om alle dingen te doen medewerken ten goede. We danken u, Vader, dat door alles heen en ondanks alles uw naam verheerlijkt wordt. En bovenal, wij danken u dat wilt doen in ons. Dat u uw naam in ons wil grootmaken. Op verschillende wijzen, in ieder van ons misschien. Maar we danken u dat we daardoor juist mogen beantwoorden aan het doel wat u zich met de schepping gesteld hebt. Namelijk dat die zal zijn tot verheerlijking, tot eer van uw naam. Amen.